Goedemiddag. Blij om hier te zijn? Ik wel. Het is weer goed om in het huis van de Heere te zijn. Het is weer goed om u allen te ontmoeten. Want dan vandaag is de dag des Heeren. En dat we vandaag gemeenschap met hem mogen hebben. En het is goed om dat te hebben, gemeenschap met de Heeren. We missen een paar mensen vandaag. Sommigen van ze moeten werken. En anderen die zijn ook zeg maar op andere plaatsen op dit moment. Onze broeder moest vandaag elders prediken. Dus we moeten het met elkaar doen. Maar ik heb er alle vertrouwen in, want de Heer is hier. Ja toch? De Bijbel zegt, waar twee of drie in zijn naam vergaderd zijn, daar is hij in het midden. Hij is vandaag hier in ons midden. Wat een genade dat wij dat mogen weten. Ik wil de dienst openen met het lezen van enkele versen uit Psalm 34. We hebben net gezongen, de Heer regeert. Nou, ik wist niet dat ik dat lied zou horen voordat ik dit zou gaan lezen. Maar boven deze psalm staat, de Heere beschermt de zijne. En ik denk dat dat iets is wat belangrijk is voor ons, om te mogen weten dat de Heere ons beschermt. Je zal het maar te doen hebben dat je in onzekerheid bent. Maar de Heere laat ons niet in onzekerheid. Hij beschermt ons. Deze psalm is een psalm van David. En daar staat dan boven. Toen hij zich bij Abimelech als een waanzinnige gedroeg. Dan zou je zeggen, van ja, waarom ga je dan die dienst openen met zo ja, een opmerking? En toch is het belangrijk. Want wat hier staat, hij gedroeg zich als een waanzinnige. Dat had te maken met de situatie waaronder hij verkeerde op dat moment. Hij vluchtte voor zijn leven. Het was heel moeilijk voor hem. Hij wist niet wat hij moest doen. En om die reden begon hij zich als een gek te gedragen. Zodat een ieder die hem zag, dacht van deze man, die is niet goed meer bij zijn hoofd. Speeksel liep zeg maar, over zijn baard en dergelijke. Nou, het was geen aangenaam gezicht. Maar David wist dat als hij dat niet deed, dat zijn leven op het spel stond. Want ja, er werd echt behoorlijk eigenlijk naar hem gejaagd. Hij werd opgejaagd. En hij gedroeg zich als een waanzinnige, zodat deze hem wegjoeg. En hij ging heen. Ze ging naar die koning en hij gedroeg zich daar als een waanzinnige. Waarom? Omdat die koning herkend had dat hij David is. En dat hij het volk van Israël dus ook aanvoerde. En dat was dus voor hem de enige mogelijkheid om onder die omstandigheden te vluchten. Maar hij laat ons wel enkele belangrijke teksten na. En ik denk dat het goed is dat wij die tot ons nemen. Op die momenten, zeg maar, of in die momenten, wanneer wij het ook niet zo makkelijk hebben. En dan schrijft David, ik wil de Heere te alle tijden prijzen. Bestendig, of een ander woord daarvoor is, voortdurend zij zijn lof in mijn mond. We hebben niet altijd een lofliederen ja, eigenlijk in onze mond. Als het ons niet goed gaat, dan ja, hebben we het toch moeilijk om de Heere op die momenten eigenlijk te loven. Maar David laat ons dit na, hij zegt, voortdurend zij zijn lof in mijn mond. In de Heere beroemen zich mijn ziel. Je ziel is alles wat je hebt, wat je bent, wat je denkt, wat je voelt. Hij zegt, in de Heere beroemen zich mijn ziel. En dan zegt hij, laten de ootmoedigen het horen en zich verheugen. De ootmoedigen zijn mensen die mensen eigenlijk niet aanzien, maar zijn nederigen. Maar hij zegt, laten de nederigen het horen en zich verheugen. Hij zegt, maak met mij de Heere groot. En laat ons tezamen zijn aangezicht verheffen. En dan geeft hij ons een belangrijke aanwijzing. Hij zegt, ik zocht de Heere en hij antwoordde mij. Ik weet niet hoeveel mensen dat kunnen zeggen, maar dit is iets wat heel erg belangrijk is. Dat je Gods aangezicht kan zoeken. En dat je weet dat de Heere jou gaat horen en verhoren. Hij zegt, ik zocht de Heere en hij antwoordde mij. Hij redde mij uit al mijn verschrikkingen. Zij schouwen naar hem en stralen van vreugde. En hun aangezicht zal niet schaamrood worden. Vers 7 staat er. Deze ellendige, en hier zie je dat hij eigenlijk zichzelf niet mooier voordoet dan hij zich op dat moment zeg maar ervoer. Hij zegt, deze ellendige hier riep en de Heere hoorde. Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. Uit al zijn druk. Ik hoop niet dat er mensen vandaag hier zijn die in benauwdheden zijn. Maar dit mag je dan wel weten. Hij verloste hem. En de Heere wil ons verlossen uit al onze benauwdheden. Wanneer we het heel erg moeilijk hebben. Hij zegt, de engel des Heeren legert zich rondom wie hem vrezen en redt hen. Dat is belangrijk. Hij zegt, smaakt en ziet dat de Heere goed is. Welzalig, gelukkig, de man die bij hem schuilt. Vrees de Heere, gij zijn heilige. Want wie hem vrezen, hebben geen gebrek. Jonge leeuwen lijden ontbering en honger. Maar wie de Heere zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed. Dat is iets waar we toch een dienst mee kunnen beginnen. Ook al heeft David zich toen als een waanzinnige gedragen. Maar wat de Geest hem gaf om op te tekenen, dat is voor ons voedsel. Dat is voor ons belangrijk. Dat zijn voor ons belangrijke instructies in dit leven om de Heere te blijven dienen en te mogen weten waar we ook onder komen. Hij is met ons. Hij zal ons leiden. Als je erbij kan staan, dan zou ik willen vragen, laten we erbij gaan staan en deze dienst aan de Heere opdragen. Hemelse God en Vader, ik dank u voor uw woorden. Ik dank u, Heere, dat uw woorden, o God, Heere, voor ons, Heere, zo belangrijk zijn, Heere. Het zijn voor ons richtlijnen, Heere. Heere, uw woorden geeft ons, ja, die geven ons kracht, Heere, door alles heen. Vandaag, Heere, wil ik deze dienst aan u opdragen. En aan ieder die vandaag hier is, Heere. Ik wil het avondmaal aan u opdragen, o Vader. Dat wij, Heere, aan uw tafel mogen aanschuiven, o God. Dat we mogen delen, o God, Heere, wat u ons hebt nagelaten. Ik wil u vragen dat u dit zegenen wilt, Heere. Dat u de dienst zegenen wilt, Heere. En alles wat we mogen doen, Heere, dat dat mag zijn tot eer en glorie van uw naam. Amen.
Ja, wat ik zeg, bij God zijn alle dingen mogelijk. Maar weet u, er staat ook, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Dus wie wij geloven dat bij God alle dingen mogelijk is. En daardoor is het ook voor ons duidelijk dat als we geloven, alle dingen ook voor ons mogelijk is. We geloven dat de wereld door het woord God tot stand is gebracht. Zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare. En door dit te geloven, verstaan wij dus dat God de wereld heeft gemaakt. Dus dat hij over al wat leeft, dat hij de hoogste Heer is. Dat hij ons leven in zijn hand kan nemen. Dat gaan we zingen in dit lied. Dat God in staat is, bij macht is ons leven in zijn hand te nemen. Over al wat leeft, bent u de hoogste Heer. Als de zon opkomt, elke morgen weer. Daarom vraag ik u, Heer van zee en land, neem ook mijn leven in uw hand. Regeer in mij met al uw kracht. In mijn mooiste droom, in mijn zwaarste nacht. Er is één ding dat ik u vraag. O Heer, regeer in mij vandaag. Dat alles wat ik zeg en alles wat ik denk, als een spiegel zijn van wie u in mij bent. U bent zoveel meer dan ik verlangen kan. Heer, neem mijn leven in uw hand. Regeer in mij met al uw kracht. In mijn mooiste droom, in mijn zwaarste nacht. Er is één ding dat ik u vraag. O Heer, regeer, Heer, regeer. Regeer in mij met al uw kracht. In mijn mooiste droom, in mijn zwaarste nacht. Er is dat ik u vraag. O Heer, regeer in mij. Laat alles wat ik zeg en alles wat ik denk als een spiegel zijn van wie u in mij bent. U bent zoveel meer dan ik verlangen kan. Heer, neem mijn leven in uw hand. Regeer in mij met al uw kracht. In mijn mooiste droom, in mijn zwaarste nacht. Er is een ding dat ik u vraag. O Heer, regeer in mij vandaag. O Heer. O Heer, regeer in mij vandaag. O Heer. O Heer, regeer in mij vandaag. En weet u, als we de Heer vragen om te regeren in ons, dat bedoelen we eigenlijk, Heer, zegt het volgende lied, bewerk ons hart, Heer, en maak het goede grond, vruchtbare aarde. Amen. Bewerk ons hart, o God, maak het goede grond. U weet, het zaad dat in goede aarde viel en vrucht ging dragen. Verlangt God van ons. Bewerk ons hart, o God. Maak het goede grond. Help ons te ontvangen wat u spreekt tot ons. Plant u woord diep in ons hart. Geef het rijke vrucht. Leid ons in uw waarheid, Heer. Geef dat twijfel vlucht. Laat ons zien. Laat ons kreeg. Als uw woord gepredikt wordt. En laat iedere hart belijden. Hij is Heer. Uw woord is levend leer. Voor ons. Draag ons door verleiding heen. Wijst ons steeds uw pad. Uw woord is brood voor onze ziel. Vrijheid voor de slaap. Heer, spreek tot ons vandaag. Laat ons zien. Laat ons Christus zien. Laat uw glorie ons beschijnen. Als uw woord waar zouden wij gaan, Heer? Waar zouden wij gaan? U hebt de woorden van eeuw. Waar zouden wij gaan, Heer? Waar zouden wij gaan? U hebt de woorden van eeuwig leven. Waar zouden wij gaan, Heer? Waar zouden wij gaan? U hebt de woorden van eeuwig leven. Waar zouden wij gaan, Heer? Waar zouden wij gaan? U hebt de woorden van eeuwig. Laat ons zien. Laat ons zien. Laat ons Christus zien. Laat uw glorie ons beschijnen. Als u de Bijbel zegt, elke knie zal zich buigen. Elke tong zal belijden dat Jezus Heer is. Tot God. Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel. Vervullen mijn aanbidding is voor u. U alleen bent mijn kracht, mijn schild. Aan u alleen geef ik mij geheel. U vervullen mijn aanbidding is voor u als een hert. Amen. Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u. Vervullen mijn aanbidding is voor u. U alleen bent mijn kracht. U alleen bent mijn kracht, mijn schild. Aan u alleen geef ik mijn geheel. U vervullen mijn aanbidding is voor als een hert. Halleluja. Amen. Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u, Jezus. U vervullen mijn aanbidding is voor u alleen, u alleen, u alleen. U alleen bent mijn kracht, mijn schild. Aan u alleen geef ik mijn geheel. U vervullen mijn aanbidding is voor u. Mijn aanbidding is voor u. Mijn aanbidding is voor u. koning der koningen. Mijn aanbidding is voor u, Jezus. Mijn aanbidding is voor u. Laten we het beleiden, Jezus. Mijn aanbidding is voor u, Jezus. Mijn aanbidding is voor u, Jezus. Mijn aanbidding is voor u. U bent de koning der koningen, Jezus, Jezus. Wij aanbidden u, Jezus. Onze aanbidding is voor u alleen. Want we dienen geen andere Heer, we dienen geen afgod, Heere Jezus. Wij verlangen alleen maar naar u, Jezus. Als een her dat verlangt naar water, Jezus. U alleen kan ons hart vervullen, Jezus. Oh, amen, Jezus. Wij aanbidden u alleen. U bent de sterke God, u bent de grote overwinnaar, u bent de heerser van het heelal. U bent die grote, ik ben die ik ben. Onze aanbidding is voor u, mijn aanbidding is voor u alleen. Over de koning der koningen. De vrede voor onze sterke God. Hij is in ons midden. Hij is de koning der koningen. Hij is de vrede voor ons. Hij is onze Heer, onze herder, onze verlosser, onze genezer, onze sterkte, onze kracht. Halleluja, Heer Jezus. Onze aanbidding is alleen maar voor u, Jezus. Onze aanbidding is alleen maar voor u, Heer Jezus. Halleluja. Koning der koningen, neem uw plaats in ons midden. Neem uw plaats in ons midden, Heer Jezus. Neem uw plaats als Heer der heerscharen, als vredevorst, als sterke God, als wonderbare raadsman. Halleluja, alles is mogelijk voor degene die gelooft. Halleluja, wij geloven, Heer, bij u is alles mogelijk, Heer. U doet het, Heer, door geloof is alles mogelijk, Heer. Wij geloven, Heer, vind geloof deze dag, Heer. Vind geloof, o mijn koning. Halleluja.
Koning Jezus, u bent de Heere. U bent de Heere, onze God, halleluja. U bent het, Heere, die ons, Heere, Heer, uit onze diepe duisternis, o God, verlost hebt, o Heere. En u hebt ons gebracht, o God, in uw wonderbaar licht, o Heere. Opdat wij gemeenschap met u, o Heere, zouden hebben, Heere. En dit is de dag, o Heere, dat wij tot u uitroepen. Mijn Heer en mijn God. Mijn aanbidding is voor u. Heer, mijn aanbidding is alleen voor u, o Heere. U alleen, o God, wil ik al de lof brengen. De dank, Heere, de ere, de prijzen, o Heere. O mijn God, Heere, neem uw plaats vandaag in ons midden, Heere. Neem uw plaats, o God, de midden van uw kinderen, Heere, diens harten naar u uitgaan, Heere. Neem uw plaats, o Heere, En verheerlijk u zelf, Heere. Dank u, Heere, voor uw genade. Dank u voor uw liefde. Dank u, Heere. Halleluja. Glorie, glorie, glorie. Glorie voor koning Jezus. Halleluja. Dank u, Heer. Dank u. Halleluja. Amen. Neemt uw plaats. De Heere is goed. Hij is zeer te prijzen, zeer te loven. Zijn liefde voor ons kent geen grenzen. Soms moet je je afvragen van... hoe kan het dat de Heere zoveel geduld heeft... met mensen die elke keer weer veel beloven en dan toch niet doen. Maar het is zijn liefde voor ons. En dat gaan we denk ik nooit begrijpen. Want wij hebben wel misschien heel veel liefde... maar er is toch een grens, een beperking aan onze liefde. Je geeft zoveel liefde als je kan. Meer dan dat geef je niet. Maar koning Jezus, hij gaf alles. Hij gaf zijn leven, zodat wij nu leven hebben en overvloed. En dank hem daarvoor, voor alles wat hij voor ons gedaan heeft. Hij is goed. We hebben vandaag een bijzondere dienst... En ik heb het niet bijgehouden, ik heb het ook niet opgeteld, maar we hebben vandaag het avondmaal. En er is in ieder geval een hele lange tijd, maanden, dat wij het avondmaal gevierd hebben. En ik heb vorige week heb ik dat al aangekondigd, omdat de Heer het eigenlijk op mijn hart gelegd heeft van toch een avondmaal weer te vieren met de gemeente. En we hebben dat niet gedaan... Niet omdat er iets met u zou zijn of met wie dan ook. Maar we hebben dat niet gedaan om elkaar toch een klein beetje te beschermen. En dat vanwege dat virus wat rondwaart. Je wil in ieder geval niet dat de mensen besmet raken. Dus kreeg ik ook al van allerlei hoeken opmerkingen van... we zouden toch eigenlijk voorzichtig moeten gaan zijn met dit... feest. Op een gegeven moment, als je zoveel goede raad krijgt, dan moet je daarna gaan luisteren. En we hebben besloten om dat even voorlopig te stoppen. Maar ik geloof dat dit een belangrijk feest is, avondmaal. Het is misschien wel een van de belangrijkste feesten die we vieren. En ik kan alleen maar zeggen van, neem de vrijmoedigheid vandaag om deel te nemen aan het avondmaal. Ik hoop niet dat u vandaag ongeduldig wordt om aan deze tafel aan te schuiven. Want de boodschap van vandaag, die gaat over het avondmaal. Dus ik heb toch wel het een en ander met u te delen. Ik hoop dat u uw harten opent, want het avondmaal is heel erg belangrijk. En ik mag bidden dat ieder van u dat ook zo mag ervaren. Om dat te doen wil ik de Bijbel openslaan in de brief van de apostel Paulus aan de Korintiërs. En dat doe ik dan in 1 Korinthe 11. En dan ga ik beginnen in vers 20. We gaan het een en ander vandaag over het avondmaal, met elkaar uitzoeken. Ik heb natuurlijk me al voorbereid, maar het is de bedoeling dat u meekijkt, meedenkt en dat ook helpt te volgen. Vers 20. En daarboven, dit hoofdstuk, dan is daar een opmerking gemaakt... misbruiken bij het avondmaal. En ik geloof dat dit een beetje een ongelukkig gekozen titel is... om dit hoofdstuk aan te kondigen. Er zijn wel een paar dingen die we wel met elkaar moeten delen. En is het goed, laat me maar gelijk beginnen om ook een zegen te vragen. Hemelse God en Vader, ik dank u voor uw genade en uw goedheid. Ik wil u bidden en vragen, wilt u het... op dit moment van mij overnemen. wilt u aan ieder van ons onze harten openen, opdat uw woord ingang kan vinden. Heer, opdat wat u, Heer, met ons wilt delen, dat het ook vandaag, Heer, over mag komen. U bent de enige, Heer, die ons hiervoor alert kan maken, die ons hiervoor opmerkzaam kan maken. Ik dank u hiervoor, Heer, in uw grote naam, in Jezus' naam. Amen. Nou, vers 20. Daar schrijft de apostel Paulus aan de gemeente te Korinthe, de Korintiërs. Wanneer gij dan bijeenkomt, is dat niet het eten van de maaltijd des Heren? Want bij het eten neemt een ieder vooraf zijn eigen deel, zodat de een hongerig is en de ander dronken. Hebt gij dan geen huizen om te eten en te drinken? Of minacht gij zozeer de gemeente Gods, dat gij de behoeftige beschaamd maakt? Wat zal ik tot u zeggen? Zal ik u prijzen? Op dit punt prijs ik u niet. Ik zei al, dit is een beetje een ongelukkig gekozen titel voor dit hoofdstuk. Maar het is wel belangrijk. De apostel die schrijft namelijk hier aan de gemeente, de Korinthe, waar het een en ander toch niet goed gaat. De gemeente Korinthe die had de gewoonte om bij elkaar te komen, om met elkaar aan tafel te schuiven en maaltijden met elkaar te houden. En dat is in principe ook het avondmaal. En wat ze deden, ze brachten wel zeg maar een en ander mee van huis ook. En ja, er was rijk, die tafels waren rijk. En wat daar gebeurde, is dat de mensen die toch wat goed in de centjes waren, die hadden de beste plaatsen. En als, zeg maar, ze weggingen, dan namen zij het grootste deel wat er was, dat namen ze mee. In Suriname zouden ze zeggen, je dragen. Daar waren ze goed in, die rijken. En dan waren er anderen die niks hadden. Die, of nagenoeg niks hadden. En dan zie je dat dat eigenlijk een opmerking is die ook ter oren van Paulus komt. Want Paulus is daar niet, maar hij krijgt wel die berichten door dat niet goed gaat in die gemeente. En op basis daarvan schrijft hij deze brief. En dan schrijft hij die brief aan de Korintiërs, zodat zij hun wijze van doen kunnen veranderen. Ik ervaar een kleine echo, maar dat komt dat het zo meteen weggewerkt gaat worden. Avondmaal is heel erg belangrijk en dat merk je ook dat die apostel dat dus schrijft. Want ga ik even terug, dan ga ik naar hoofdstuk 10... Dan zie je dat de apostel ook daar een opmerking over schrijft. Om het avondmaal goed te begrijpen, zou je eigenlijk deze twee hoofdstukken zeer zeker moeten lezen. Ik ga natuurlijk met u delen wat de Heer op mijn hart gelegd heeft, maar ik denk dat om een goed inzicht te krijgen, is het belangrijk dat je deze twee hoofdstukken goed doorneemt. Want ik denk dat het heel erg belangrijk is. We gaan naar vers 16. 1 Korinthe 10, vers 16. We komen zo meteen hier weer terug. Maar dan zie je wat de apostel daar aan de Korintiërs schrijft. Is niet de beker der dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, een gemeenschap met het bloed van Christus? Is niet het brood dat wij breken een gemeenschap met het lichaam van Christus? Omdat het één brood is, zijn wij, hoeveel ook, één lichaam. We hebben immers allen deel aan het ene brood. En dat is belangrijk om dat te mogen weten. En ik heb ook een paar plaatjes meegebracht en dat wil ik met u delen. Ik wil u ze laten zien dat, en ik geloof natuurlijk dat u een aantal van die dingen reeds eerder gezien hebt. Kinderbijbels, zeg maar, bijbels met plaatjes en dergelijke. Maar, nou, hoe zag dat brood eruit? Wij zijn natuurlijk aan de brood gewend. Maar hoe zag dat brood eruit? Dat was een plat brood. En dat had een reden waarom het plat was. Want er zat geen zuurdesem in. Wie weet wat zuurdesem is? Niemand? Zuurdesem is gist. En als wij brood bakken, dan doen we er gist in. Als wij een lekkere cake bakken, doen we er ook zeg maar, dingen in, zeg maar, middelen om het te doen rijzen. Hier gebruikten ze dat niet. Ze gebruiken brood zonder zuurdesem. Dus brood werd eigenlijk, zag het er zo uit. Kan je naar het volgende plaatje? Lukt het niet? Ja, dat is ook weer een ander brood, zeg maar, die ze hebben. Want vaak hebben we ook de gedachte dat het meer beschuit is. Maar dat is niet helemaal waar. Het is echt brood dus ook. Hier zie je een klein beetje, als je het kijkt in het midden, dat het een beetje gerezen is. Het volgende plaatje, dan zie je dat het weer anders uitziet. Dus als de Bijbel spreekt over het brood, dan spreekt de Bijbel, als we het spreken over het avondmaal, over zulke, zeg maar, broden die dus gebakken werden. En dan zie je dus ook een beker daarnaast. We gaan naar het volgende plaatje. En dan zie je dus dat dit was eigenlijk zo'n tafel waar mensen eigenlijk aan plaats namen. Dan zie je dat er verschillende mensen zijn aan die tafel zitten. En ik heb dit plaatje gekozen omdat het natuurlijk wel iets weergeeft van een avondmaal. Maar ik zie hier, zeg maar, aan de zijkant op de grond iemand zitten. Ziet u die ook? En ik zie daar ook, zeg maar, iemand die probeert iets weg te dragen. Ik weet niet wat, maar hij is wel met een kruik bezig. En ik denk dat als Paulus het erover heeft, dat hij waarschijnlijk ook hierover heeft. Maar nogmaals, wat hij te horen krijgt, dat was niet, zeg maar, in principe het avondmaal. Eigenlijk was het wel zo dat het er aan het einde daarvan, dat ze wel avondmaal vierden, maar in principe was het zo dat het gewoon een maaltijd was waar ze bij elkaar kwamen. En dat ze dat met elkaar delen. Weet je dat een maaltijd heel goed is om met elkaar te hebben? Alleen die Corinthiërs die begrepen dat niet zo goed. Omdat ze een andere hartsgesteldheid hadden. Ze gingen op een andere manier naar die feesten toe. En dan deden ze dingen die eigenlijk toch niet, eigenlijk kon dat de goedheid of de goedkeuring van de Heer niet wegdragen. Je mag even naar het volgende plaatje gaan. En hier zie je, dat is wat ik net gelezen heb, dat de, laten we het maar nog een keer lezen, zodat het eigenlijk u, zeg maar, beter opvalt. En dan staat er dan in 1 Korinther 10, is niet de beker de dankzegging waarover wij de dankzegging uitspreken, een gemeenschap met het bloed van Christus? Is niet het brood dat wij breken een gemeenschap met het lichaam van Christus, omdat het één brood is? Zijn wij, hoeveelen ook, één lichaam? Ik denk dat dit iets is dat misschien beter tot ons zou moeten doordringen, want er werd gebruik gemaakt van één brood, één plat brood. En dat brood, dat zien we hier. Ga maar even weer terug alsjeblieft naar het plaatje. Dat is dan, zou dan de Heer moeten voorstellen. Maar ik weet niet of de Heer er zo uitzag. Maar dit is eigenlijk het uitgangspunt. Dat één brood genomen werd en dat brood gebroken werd. We gaan zo straks nog een paar keer, gaan we hier. En hier zien we dus dat brood al in delen is. En dan gaat het eigenlijk op de borden. En dan is de bedoeling dat daar gebruik van gemaakt, zeg maar, wordt. Dat het genomen wordt en dat genuttigd wordt. Is er nog een plaatje? Ik denk het, ja, of niet? Ja, en hier is dan een meer modernere, zeg maar, uitvoering daarvan. Dan zie je dat het iets meer gaat lijken op wat wij doen. Maar wat is nou het avondmaal? Waarom wordt dat eigenlijk hier zo benoemd? Waarom gaat Paulus daar zo eigenlijk op in? Het is één brood en het wordt vanuit één brood wordt het gebroken. Omdat het ook, zeg maar, het lichaam van Christus zou moeten voorstellen. En het lichaam van Christus is één. Het is symbolisch, het is het lichaam van Christus. En die broden die worden wel gebroken. En het is ook hier nu gebroken. Maar de bedoeling daarvan is, opdat u niet hier staat te breken aan tafel, maar dat het reeds voor u gebroken is, dan kan u daar, zeg maar, daar gebruik van maken en zo pakken en een beker, de beker drinken. Dat hoort dan ook dan bij het avondmaal. Jezus die zegt trouwens ook, dit is mijn lichaam voor u. Weet je, en dat is dan belangrijk hierin. Laten we misschien, het kan beter dat we dat maar gelijk gaan lezen, dan hebben we dat in ieder geval gelijk ook voor onszelf geopenbaard. Dan gaan we weer naar 1 Korinthe 11 nu, weer, vers 23. Er zijn een paar dingen met deze teksten, die ga ik direct erbij vertellen. Vers 23, dan staat er, want zelf heb ik, en in onze Bijbel staat er geschreven, bij overlevering van de Heere ontvangen wat ik u weder overgegeven heb. Nou, hier is in principe iets toegevoegd. Iets wat er niet thuis hoort in de originele vertaling. In die originele vertaling, dan staat het er niet dat de Paulus, zeg maar, dit is overgeleverd. Nee, wat staat er in die originele vertaling, dan zegt de apostel Paulus, zeg maar, dit is het brood. Nou, man moet maar goed lezen, zodat ik geen verkeerde dingen zeg. Nou, wat hij zegt is, want zelf heb ik van de Heere ontvangen. Dat toegevoegde is dus overlevering. En dat is dus niet het geval. Paulus heeft namelijk een hele diepe openbaring gekregen van de Heere Jezus zelf. Daarom kan hij dit nu zo zeggen. Nog sterker, de mensen waar Jezus het brood mee gebroken heeft, die hebben nooit gehoord, zeg maar, waar dit eigenlijk voor bedoeld was. Hij heeft ze wel verteld, het is mijn lichaam en al die dingen. Maar ze begrepen dat niet. Maar terwijl dit eigenlijk verwees naar de gemeente van Jezus Christus. Dat de gemeente zou komen. Maar toen, zeg maar, Jezus met ze aan tafel zat en die broden brak en het uitdeelde, was er nog geen gemeente. Toen waren de Joden er wel, die geloofden wel in de Heer. En er waren mensen die geloofden in Jezus en een aantal die geloofden niet in hem. Maar dit is toegevoegd, omdat later, na Jezus zijn dood en zijn opstanding, is de gemeente bekend geworden. Toen is dat geopenbaard, dat we spreken over een gemeente. Dat Christus een gemeente hier op aarde begonnen is. Dus dit is iets wat, dat overlevering, dat is iets wat ze hebben toegevoegd, maar het is dus niet de bedoeling. Paulus heeft van de Heere zelf deze openbaring gekregen. Wat betekent er nu het, zeg maar, het avondmaal? En ik denk dat dat belangrijk is, dat wij dat ook mogen weten. Want als we spreken, als dit symbolisch het lichaam van Christus is, dan is het lichaam van Christus één. En het maakt niet uit, zeg maar, waar en welk voor kerk, als je werkelijk gelooft in de Heer Jezus Christus, je gelooft in het volbrachte werk, je gelooft dat God hem gestuurd heeft om ons te verlossen van de zonde, en je gelooft dat met heel je hart, dat God hem ook uit de dood heeft, zeg maar, doen opstaan, dan behoor je bij het lichaam van Jezus Christus. Dan moet dan geen enkel probleem zijn. En daarom schrijft de apostel, zeg maar, het brood waarover wij de dankzegging uitspreken, de beker, hij zegt dat brood is één. En daarom is dat nu, zeg maar, in stukken, omdat het uit één brood komt. We komen niet uit vele broden, het komt uit één brood. Wat zegt eigenlijk Paulus hier aan die mensen in Korinthe? De gemeente is een eenheid. Dit is belangrijk voor het volgende wat we gaan lezen. De gemeente behoort een eenheid te zijn. In een gemeente kan je niet zeggen van, nee, ik ben niet voor die, ik ben niet voor die, ik ben voor die. Ik vind die broeder, zeg maar, mooier, fijner spreken. Ik vind die zuster mooier zingen. Ik vind dat er meer een salving op er is. De gemeente is één. De gemeente is niet verdeeld. Dit is een diep geheim is dit in het lichaam van Christus. De gemeente is één. En ik geloof dat in de gemeente, dat ons hart daarvoor open moet gaan. Omdat we dat gaan zien, dat de gemeente één is. En de gemeente is niet verdeeld. Christus heeft het brood wel gebroken. Dat is voor ons makkelijk, omdat wij dat van zouden eten. En dat is dus, en dat hun daar ook van zouden kunnen eten. Dat was dus eigenlijk het belangrijke daarvan. Het lichaam is niet verdeeld, nee. Het lichaam is één. En dan gaan we naar de volgende, zeg maar, van dat stuk waarin eigenlijk we lezen. 1 Korinthe 11. Zelf heb ik van de Heere ontvangen wat ik u weder overgegeven heb. Dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij werd overgeleverd, een brood nam, de dankzegging uitsprak, het brak en hij zeide, dit is mijn lichaam voor u. Doet dit tot mijn gedachtenis. Evenzo ook de beker nadat de maaltijd afgelopen was. En hij zeide, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doet dit zo dikwijls gij die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren totdat hij komt. En dan zegt hij daarbij, wie dus op onwaardige wijze het brood eet of de beker des Heren drinkt, zal zich bezondigen aan het lichaam en het bloed des Heren. Maar ieder beproeve zichzelf en eten dan van het brood en drinken uit de beker. Want een ieder die eet en drinkt, drinkt tot zijn eigen oordeel, als hij het lichaam niet onderscheidt. Hier zit dus toch een behoorlijk pijnpunt in. Dat moet ik er wel direct erbij zeggen. Terwijl de apostel eigenlijk, ja, wat ze daar deden, dat kon dus niet. Want er waren mensen, zoals ik al zei, die met honger naar huis gingen als ze, zeg maar, hun maaltijd gehad hadden. En anderen waren stom dronken. Want ze hadden zoveel gedronken van die wijn dat ze eigenlijk niet konden hebben, dat ze gewoon dronken naar huis gingen. Maar de bedoeling was natuurlijk ook dat daar verandering in zou gaan komen. Want Jezus, hij dankte, zeg maar, voor de maaltijd. En hij dacht dat, zeg maar, wat ze zouden doen, dat eigenlijk het uittocht van de Joden was uit Egypte. Dat is wat Jezus met ze deed. Toen Jezus met die discipelen dat deed, misschien is het goed dat we het even lezen, Lucas 22. Dan gaan we even snel daar naartoe. Lucas 22. En dan gaan we daarin naar, even kijken, avondmaal. Vers 15. Dit is wat de Heere zegt op die avond voordat hij eigenlijk overgeleverd wordt, voordat hij gekruisigd gaat worden, dan zit hij met zijn discipelen. En dan zegt hij tot ze, ik heb vurig begeerd dit pascha met u te eten, eer ik lijd. Want ik zeg u dat ik het voorzeker niet meer eten zal, voordat het vervuld is in het koninkrijk God. En hij nam een beker op, sprak de dankzegging uit en zeide, neemt deze en laat hem bij u rondgaan. Want ik zeg u, ik zal van nu aan voorzeker niet van de vrucht van de wijnstok drinken, voordat het in het koninkrijk God gekomen is. En hij nam een brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het hun, zeggende, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doe dit tot mijn gedachtenis. Als je die twee andere evangeliën, die drie andere evangeliën ziet, dan spreken Marcus en Matthäus spreken daar nog over, dat ze het avondmaal beschrijven. Maar die twee beschrijven niet wat de Heer Jezus eigenlijk hier zegt. Doe dit tot mijn gedachtenis. Wat Jezus met ze vierde, was de uittocht uit Egypte. Dat ze uit hun slavernij verlost waren. En dat ze nu in vrijheid konden leven. Die twee anderen schrijven hier niet over, die schrijven wel over het avondmaal, maar die schrijven niet waar Jezus het over heeft gezegd. Doet dit tot mijn gedachtenis. Dat betekent dat het avondmaal, dat er eigenlijk geen einde aan gaat komen, zolang Jezus nog niet terug is, maar dat we het avondmaal voortdurend moeten gedenken. Voortdurend moeten we, zeg maar, dit avondmaal moeten vieren. Het is een feest. En hier, dus, Lucas is eigenlijk de enigste van de evangelisten die dit opmerkt, die dus optekent. Maar aan de andere kant is het ook zo dat Lucas er ook niet bij was. Lucas is er later bij gekomen. Lucas was niet een van die discipelen die de Heere volgden. Lucas was een geneesheer, was een arts. En die is later toegevoegd aan de gemeente. En toen hij al die verhalen gehoord had, toen kwam hij erachter wat de Heere daarmee ook bedoelde. En hierin zit dus de instelling van het avondmaal. En in Korinthe, wat we lezen nu in Korinthe 11, dan zie je dat Paulus daar ook de instelling van het avondmaal bekend maakt. Dit is iets wat herdacht moet worden. En dat is iets wat belangrijk is. Dat geldt voor jou, dat geldt voor mij. Want het avondmaal gaat veel dieper, gaat veel verder dan wij misschien met onze gedachten bij zijn. Misschien eigenlijk aan denken. Avondmaal is iets wat heel erg belangrijk is. En om die reden heeft de Heer dat op mijn hart gelegd om dat vandaag met u te delen. Omdat het iets is wat toch wel verder gaat dan waar wij eigenlijk aan deelnemen, wat we doen, de manier zoals ze dat doen. Want ja, vaak eigenlijk nemen we deel aan het avondmaal. En ik weet wel, zeg maar uit het verleden, heel lang uit het verleden, toen ik dat voor het eerst deed, toen dacht ik van, ja, moet ik een stukje brood gaan eten, ik weet niet wat het is. Ja, ik drink uit een beker, ik weet het niet. En ik heb vaak ook gedacht van, nou, laat het gebeuren, dan is het snel weer voorbij. Maar de Heere vergeven me, want avondmaal is veel te belangrijk om op zo'n manier ermee om te gaan. En ik denk ook dat er nogal wat mensen zijn die ook denken van, nou, laten we dat maar heel snel laten passeren. En laten we dan eigenlijk dat weer, zeg maar, vergeten voor die dag. En er zijn weer anderen die denken van, nee, het avondmaal is voor mij belangrijk. Nou, ik wil je zeggen dat het avondmaal zo belangrijk is, want in het avondmaal zit namelijk ook genezing. Misschien denkt u dat van, ja, wat is dat? Maar in het avondmaal, als je dat doet in geloof, de vorige keer heb ik gesproken hier over geloof, wat je echt gelooft in je hart, dat God door middel van het avondmaal iets wat misschien langere tijd, zeg maar, waar je mee loopt, waar je mee kampt, waar je, zeg maar, problemen mee hebt, dat je, als je het avondmaal in geloof neemt, dat daar een genezing voor jou eruit kan voortkomen. Wat we drinken is wijn. Maar wat het symbolisch voorstelt, is het bloed van Jezus Christus, die voor ons gevloeid heeft. En in dat bloed zit verlossing, zit bevrijding, zit alles in dat bloed. Dus de vraag is, hoe neem je daaraan deel? Neem je daaraan deel met een hart volledig toegewijd? Of denk je van, nou ja, het zal mijn tijd wel duren? In Korinthe gingen ze zo niet mee om. In Korinthe was het een feest, een groot feest. En ze dronken en ze, ze werden daarna dronken. En sommige van die mensen die hadden niks. En die konden zo weer naar huis gaan. En daarom schrijft de apostel Paulus ze. En dan legt hij de link naar het avondmaal. En dan zegt hij van, ja, wat jullie hier doen, dit is natuurlijk nooit zoals God het bedoeld heeft. Dat de ene, zeg maar, meeneemt alles wat hij kan en de andere heeft niks over. En dan wijst hij ze op een verkeerde manier gebruik maken van het avondmaal. En daarom schrijft hij ook aan ze, wanneer je dat doet, weet wel wat je doet. Want je neemt deel aan het lichaam van Christus. En het lichaam van Christus, hij heeft zijn lichaam niet zomaar gegeven. Jezus heeft enorm geleden voor het avondmaal. Hij sprak tot zijn discipelen en hij zei, neem dit tot, want dit is mijn lichaam dat ik voor u geef. Dat voor u gegeven wordt. Het is mijn bloed die ik voor u geef. Hier zit meer in dan alleen maar een bekertje nemen, achterover gooien en weglopen. Hier zit je geloofsleven in.
Je geloofsleven is volledig hierin gefundeerd. Het is het werk van Christus wat hij gedaan heeft. En dus als Paulus dat ziet of hoort van die Korintiërs, dan pakt hij de pen en dan gaat hij schrijven, want dan gaat hij er gewoon eigenlijk een einde aan maken. En daarom schrijft hij dat. Hij zegt, weet wat je doet. Beproef jezelf. En dat is toch wel iets wat ja, helemaal daar niet goed ging. Jezus zegt, doe dit tot mijn gedachtenis. Wat Jezus daar deed met die discipelen en wat hij dus zeg maar hier verkondigt, dat we het voortdurend moesten blijven doen. Het had allemaal te maken namelijk met de gemeenschap die we hebben met de Heer. Er zijn een paar belangrijke dingen in dit stukje. We gaan even weer terug. We gaan niet zo heel ver in de Bijbel, heel vaak in de Bijbel zeg maar zoeken. Maar ik denk dat deze twee stukken, zeg maar in Korintiërs 10 en 11, dat daar eigenlijk die boodschap ook vandaag over gaat. Want hierin staat er toch wel het heel belangrijke dingen staan hierin. We gaan even terug. Wat doen we met het avondmaal? Dan gaan we in, zeg maar, weer terug in 1 Korinthe 10. Dan stelt de apostel deze vraag. Is niet de beker der dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, een gemeenschap met het bloed van Christus? Kijk, ik heb namelijk hier ook een beker. Dat is ook een beker voor het avondmaal. Hoef ik niet daar naartoe te lopen, maar dat gebruiken zij in deze kerk. Maar Paulus vraagt aan ze, is niet de beker? Oké. Is niet deze beker der dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, een gemeenschap met het bloed van Christus? Wat is dus deze beker? Ik heb het nooit zo bekeken, maar dit is genade van God dat hij je dit laat zien. Die beker is een beker van lofprijs. Die beker is een beker van dankzegging. Die beker is een beker wanneer je dat neemt, dat je het neemt en dat je God dankbaar daarvoor bent voor wat Christus gedaan heeft. Daarvoor is die beker. Is die beker niet een gemeenschap daarmee? Ja, die beker is een gemeenschap daarmee. Dat ik God dankbaar ben voor wat hij voor mij gedaan heeft. Is een beker van dankzegging. En daarom is het iets, wanneer we avondmaal vieren, dat we God kunnen grootmaken, kunnen danken voor alles wat hij voor ons gedaan heeft. We gaan even snel naar zeg maar het volgende. Is niet de beker de dankzegging? Ja, is een gemeenschap van beker de dankzegging. En de Bijbel spreekt daarover. Een gemeenschap met het bloed van Christus. Gemeenschap wil zeggen een eenheid. Wil zeggen samen. Dat we de Heer groot maken, de Heer aanbidden daarvoor. En daarvoor kijken we omhoog. Maar we hebben een gemeenschap met elkaar. En we hebben een gemeenschap met die beker. Dan gaan we snel even naar 1 Korinthe 11. In 1 Korinthe 11, dan zien wij, dat hebben we net ook al gelezen, dan zien wij dat daar ook zeg maar opgetekend staat, want zelf dat hij dat heeft, die openbaring heeft gehad, en dan zie je dat hij daarin schrijft, dat hij overgeleverd werd en zeg maar de dankzegging uitsprak en het brak en hij zei, dit is mijn lichaam voor u. Doe dit tot mijn gedachtenis. Wat hier zegt Jezus dat we dat moeten doen tot zijn gedachtenis. Tot wat hij gedaan heeft. Wat Christus deed met die discipelen aan tafel, is dat hij aan die discipelen vertelde, onze gedachte moet teruggaan naar het moment dat het volk van God uit hun slavernij verlost werd. En op basis daarvan moet je het gedenken. Op basis daarvan vieren de Joden ook eigenlijk het sedermaaltijd dat ze dat doen. Wij zijn niet verlost uit Egypte. Ze zeggen, ja, maar dat is niet voor mij. Nee, wij zijn verlost uit onze zonde. Wij gedenken dat hij ons verlost heeft uit onze zonde. Israël verlost uit slavernij, maar wij zijn verlost uit de slavernij van de zonde. Dat is een andere slavernij, maar Dat is het grote probleem dus daarbij. De Joden die gedenken dat moment allemaal, zeg maar, dat het zo is gegaan. Maar wij gedenken Jezus Christus. Wij gedenken onze verlosser. Die voor ons eigenlijk dat heeft allemaal heeft meegemaakt. Wat Jezus daar deed is teruggaan. Terugdenken in die situatie. Dat gebeurt dan bij het Pascha. Dat hij dat dus deed. Maar wij gedenken onze verlosser. Wij gedenken hem voor wat hij gedaan heeft. Wij gedenken zijn lijden en zijn sterven. En dat is een verschil met het Pascha. Want wij hebben onze verlosser voor ogen. Wij weten wat hij voor ons gedaan heeft. En als wij terugdenken, dan doen wij dat om onszelf. Dat is om eigenlijk een gedenkteken voor ons. Dat is wat de Heer eigenlijk, als hij spreekt over dat we hem moeten gedenken, is dat er eigenlijk een gedenkteken voor hem eigenlijk opgericht moet worden. En dat doen we dus dan met het avondmaal. We richten eigenlijk een gedenkteken op. We denken terug naar wat hij voor ons gedaan heeft in die tijd dat de mens eigenlijk volledig onder de zonde was. En zo hebben wij toch eigenlijk iets moois achter de rug. Nee, hij wil dat wij telkens weer herdenken. En daarom is de bedoeling dat we elke keer weer het avondmaal vieren. Omdat we elke keer, dat staat er wat we hebben gelezen, elke keer als wij dat doen, gedenken wij de dood en de opstanding van de Heer. We gedenken dat de Heer voor ons dat gedaan heeft. Hij heeft het volbracht. En daarom kon hij uitroepen, het is volbracht. Dus avondmaal is eigenlijk een moment van lofprijzing. Het is een moment waarbij we samen met elkaar, aan het avondmaal sta je met elkaar. En dan zie je dat je met elkaar deelt, zeg maar dat ene brood. Je eet het, je drinkt uit die beker en je viert zo dus dat avondmaal. Wat je met dat avondmaal ook doet, is dat je eigenlijk proclameert. Je proclameert bij het avondmaal dat het oude verbond, dat daar een einde aan gekomen is. En dat betekent dat jij en ik niet meer kunnen leven in het oude verbond. Want Jezus heeft gezegd, dit is het nieuwe verbond in mijn bloed. Het oude verbond houdt daarbij op. Nu hebben we te maken met een nieuw verbond. Dus alles wat opgetekend staat over het nieuwe verbond, dat nemen we tot ons. En dat geven wij de juiste plaats in onze hart. Een nieuw verbond. En wat wij daarbij doen, is dat wij een proclamatie dus doen, zoals ik zei. Wij proclameren iets in de hemelse gewesten. Wat wij doen, dat wordt door de hele hemel wordt dat gezien als iets dat groot, dat kostbaar is, dat geweldig veel gekost heeft, maar dat ons geschonken heeft onze verlossing. Verlossing van de zonde. En als wij dat doen, dan sta je misschien ook niet bij stil, dan proclameren wij dat. En als wij dat proclameren, je hoeft niet altijd met woorden te proclameren. Soms kan je ook door middel van je daden proclameren. Wanneer we dat doen, dan nemen we dat avondmaal tot ons. En dan proclameren wij daarbij iets dat wij hierachter staan. Dat wat God voor ons volbracht heeft, dat nemen wij. Wat Jezus voor ons volbracht heeft. Wanneer wij dat proclameren, dan zijn de engelen die juichen dat wij dat doen. Want Jezus zegt, gedenk dit elke keer. De engelen zijn blij. Maar de demonen, die knarsen tanden. Dat irriteert ze mateloos dat wij dat doen. Want wij zijn overgestapt. We hebben Christus, we hebben die overstap kunnen maken nu naar onze verlossing. Verlossing van onze zonde. En dan is er in de hemelse gewesten, is er grote onweer, is er grote strijd, is er grote moeite. Ik zal je dit vertellen. Op het moment dat de Heer me dit liet zien, kreeg ik ook enorme strijd om dit vandaag te doen. En als ik zeg maar te veel zou kijken om me heen van hoe reageren mensen, dan zou ik misschien ook een klein beetje verward in de war raken. Maar dat is niet wat God wil. God wil dat die boodschap goed binnenkomt bij ieder. Dat we beseffen wat we doen. Omdat het een geestelijke strijd is. En zegt van, ja, iemand die zegt van, ja, maar ik zie geen geestelijke strijd. In de hemelse gewesten wel. Er is van alles en nog wat is er gaande om jou van het pad af te halen, om ons zeg maar van die handeling die we steeds moeten gedenken. Jezus zegt, als je dit doet, gedenk mij. Dat alles van en nog wat zeg maar gedaan wordt om ons van het avondmaal af te houden. En dat is niet Gods wil. Dat is niet zijn bedoeling ook. Want Jezus zegt dat we hem constant dit moeten gedenken eigenlijk. Dus daardoor proclameren we wat er gebeurd is. En dat kunnen we doen. En we mogen God daarvoor dankbaar zijn wat hij voor ons gedaan heeft. Want namelijk aan het kruis, kan je zeggen, heeft Satan in principe zijn nederlaag moeten accepteren. Dat daar, wat er aan het kruis gebeurd is, wat Jezus voor ons gedaan heeft, dat hij dat heeft moeten accepteren. En ik ben God daarvoor dankbaar dat Jezus dat gedaan heeft. Dat hij niet, zeg maar, voordat hij gekruisigd werd, eigenlijk bedankt heeft. Nee, hij is gegaan tot de dood. Hij heeft alles gedaan. Hij heeft ook aan zijn vader gevraagd, vader, indien mogelijk, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar hij vraagt ook, vader, maar niet uw wil, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. God zelf heeft daarover beslist dat hij die beker zou moeten drinken. Die beker die ellende, die beker die zijn dood heeft gekost. Maar hij heeft het wel gevraagd. Hij was ook vlees en bloed zoals jij en ik. Maar hij heeft het gevraagd, vader, indien mogelijk, laat die beker van zonde, van ellende, van vloek, noem dat allemaal, laat het aan mij voorbij gaan. Want zijn leven was volledig zonder zonde. En als antwoord daarop heeft de Heer een engel gestuurd om hem iets te geven aan zijn mond. Wat vocht. En dat hij daardoor heen kon gaan. En dat zegt mij heel veel. Dat zegt mij dat iets is dat we eigenlijk zo bij stil moeten staan om eigenlijk wat Christus voor ons gedaan heeft. We gaan even terug naar 1 Korinthe 11. Dan gaan we terug naar die belangrijke teksten. Waar mensen eigenlijk in het leven hierom vaak ook wegblijven van het avondmaal. Niet iedereen gelukkig, maar sommige mensen blijven weg. Want de Bijbel schrijft daar, dit is mijn lichaam, pak ik even op mijn 24, dit is mijn lichaam voor u. Doe dit tot mijn gedachtenis, evenzo ook de beker, nadat de maaltijd afgelopen was. En hij zei, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls gij dit brood eet, die beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren totdat hij komt. Vers 27. Wie dus op onwaardige wijze het brood eet of de beker des Heren drinkt, zal zich bezondigen aan het lichaam en het bloed des Heren. En dan staat er gezegd, maar ieder beproeve zichzelf en eten dan van het brood en drinken van de beker. En om deze reden, omdat de Bijbel dit, of zeg maar Paulus dit optekent, zijn er een heleboel mensen die zijn angstig ook geworden om zomaar aan het avondmaal deel te nemen. En misschien hebt u wel van die gedachten gehoord, die mensen zeg maar geuit hebben over het avondmaal, wat je eigenlijk allemaal aan het doen bent. Maar het avondmaal, als Paulus dat schrijft, dan heeft dat te maken namelijk met twee dingen waarom hij dat schrijft. Hij heeft te maken met wat er in Korinthe speelde. Dat er in Korinthe, dat er partijschap was. De ene hoorde bij die partij, en de andere hoorde bij een andere partij, en de andere hoorde weer bij een andere partij. Er was dus verdeeldheid in die gemeente. En verdeeldheid, onder die voorwaarden moet je geen avondmaal. Moet je daar niet aan deelnemen. Maar het was dus iets wat eigenlijk volledig op die gemeente gericht was. Er was verdeeldheid. Het waren wantoestanden. In de gemeente van Jezus Christus, iemand die de Heere Jezus heeft aangenomen als zijn persoonlijke verlosser, zijn persoonlijke bevrijder, als Heer voor zijn leven, is er niemand die jou van het avondmaal af zal kunnen houden. Er is geen mens die kan zeggen van je kan niet deelnemen aan het avondmaal. Want Jezus heeft het gedaan voor een ieder. Maar allemaal heeft hij het gedaan. Maar in Korinthe, dat is een andere situatie. En daarom schrijft de apostel dit. Hij schrijft van, maar aan ieder beproeven zichzelf. Hoe is je hartsgesteldheid? Misschien is dat een betere opmerking, dat je zou moeten zeggen van, hoe is je hartsgesteldheid? En ik zou zeggen, als je aan het avondmaal deelneemt en je bemerkt in je hart dat er iets niet goed zit in je hart naar iemand toe. Je hebt zoveel stappen naar die tafel. En voordat je bij die tafel bent, kan jij dat bij de Heer brengen. Niemand hoeft dat te weten. Het gaat ook niemand aan. Het is iets tussen jou en de Heer. En dan leg je het aan de Heer. Zeg van, Heer, ik heb dit of dat tegen die. Mijn gedrag klopt niet. Ik heb wrok, ik heb bitterheid, noem maar op. Wilt u mij daarvan vergeven? En God is genadig dat alles wat we hem bidden en vragen, dat hij ons dat ook zal schenken. Dus ieder is gerechtvaardigd om aan het avondmaal deel te nemen. Behalve als er dingen in je leven zijn waarvan jij niet mee wil afrekenen. Dat je zegt van hier, nee, deze persoon, ik zal hem nooit vergeven. Of ik zal haar nooit vergeven. Dan heb je wel een probleem. Want dan moet je met de Heer, zeg maar, in de reine toch komen. Ik sprak met iemand en dat ging dan over een relatie. En in die relatie, dan was die persoon iemand die eigenlijk geen waarde had. Degene waar ze mee leefde, die gebruikte haar eigenlijk als dit ding, een voetmat. En dus op een gegeven moment heb ik dat verhaal lang genoeg aangehoord. En toen heb ik gezegd van, maar gedenk jij ook jouw waarde? Die persoon kan wel, je kan zeggen van die persoon heeft dat, zo'n gedrag, die persoon heeft dit, die persoon. Ja, dat kan allemaal, dat iemand zeg maar kort door de bocht is, die persoon is agressief, die persoon is dat. Maar heb jij geen waarde? Als jij waarde voor jezelf hebt, je eigen waarde, dan zeg je voor jezelf, dit is mijn grens, tot zover en verder niet. Want God heeft ons allemaal geschapen en wij zijn allemaal even belangrijk voor hem. Er is niemand die belangrijker is dan een ander. Dat is echt niet. Niemand die belangrijker is. En in sommige gemeentes hebben mensen dat soort dingen zeg maar laten binnensluipen. Dat er bij het avondmaal bepaalde mensen aan het avondmaal kunnen meedoen en anderen weer niet. Maar dat is niet uit God. Dat is niet uit Christus. Wat God van ons wil, is dat we allemaal deelnemen aan het avondmaal. Want het avondmaal is veel te belangrijk voor ons om dat over te slaan. In het avondmaal beleiden we wat Jezus voor ons, voor jou persoonlijk. Als ik aan het avondmaal doe, dan doe ik dat voor wat de Heer persoonlijk voor mij gedaan heeft. Ik kan niet in het hart kijken van een ander, gelukkig ook, want anders zou ik dingen zien die me eigenlijk niet bevallen. En zou ik misschien denken van, ik ga dit, maar prijs God dat hij me dat die openbaring niet geeft. Maar hij geeft het wel aan iemand waar het zeg maar, zich afspeelt en dan kan die persoon daar afrekening mee houden. En daarom zie je dat de apostel dit schrijft, hier zo. En dat is iets wat we eigenlijk goed moeten begrijpen, dat dit is geen reden om te zeggen van ik doe niet mee aan het avondmaal. Want dat is nou wat de Bijbel noemt onwaardige wijze. Dat er klassenstrijd was, dat er partijschap was, dat de ene zeg maar, zichzelf... Zeg maar, van het avond, die wijn van de avondmaal zichzelf dronken en de andere, die had niks. Dat is de situatie. Maar voor ons geldt het dat een ieder van ons mogen deelnemen aan het avondmaal. Dat je mag komen en dat je mag gedenken wat hij voor jou persoonlijk gedaan heeft. Dit is een persoonlijke situatie. Mensen hebben daar niks mee te doen. Anderen hebben daar niks mee te doen. We mogen God daarvoor danken. We mogen elke keer weer als we dit doen, mogen we die beker opheffen en hem danken voor het wat hij gedaan heeft. Mogen we het brood tot ons nemen, gedenken wat hij voor ons, dat hij zijn leven voor ons gegeven heeft. En als we dat doen, dan zullen we persoonlijk zelf ervaren de kracht die vanuit het avondmaal naar ons toe komt. De kracht die verlossing en bevrijding brengt. En soms hebben mensen genezing nodig. Lichamelijk. Maar sommige mensen hebben geen lichamelijke genezing nodig, maar die hebben mentale genezing nodig, omdat ze hun leven lang gebukt gaan onder allerlei zware lasten. Maar dan kan het avondmaal kan je daarvan bevrijden, want je bent namelijk waardig voor God. Hij heeft namelijk zichzelf gegeven voor jou en voor mij. Voor hem was het niet dat hij zei van nou, ik geef mijn lichaam wel voor die, maar voor die niet. Hij heeft zichzelf gegeven voor ons allen. En dat het maakt dat dit eigenlijk iets is wat wij mogen nemen en de Heer daarvoor danken voor wat hij voor ons gedaan heeft. We gaan overgaan naar het avondmaal. Want ik denk dat ik genoeg hier nu over gezegd heb. En alles wat ik nu nog meer ga zeggen is eigenlijk herhaling. Dus dat gaan we maar niet doen. Maar laten we tot deze tafel komen. Ik ga de Heer bidden en vragen om een zegen. Die teksten die hebben we nu al een aantal keren benoemd. Wat de apostel Paulus zelf schrijft daarover. Dat Jezus zijn lichaam heeft gegeven. En dat hij zijn bloed heeft gegeven. En dat als wij dat doen, dan gedenken wij wat hij voor ons gedaan heeft. En als wij daarvan nemen, laten we het nemen van die beker en dat brood nemen en gedenken wat de Heer Jezus Christus voor ons gedaan heeft. Laten we gedenken dat hij de enige was die dat voor ons kon doen. Laten we gedenken dat we zonder hem nooit aan deze plaats hadden gezeten. Laten we gedenken dat wat wij niet kunnen, dat hij in staat is om dat wel te doen. Omdat onze mogelijkheden beperkt zijn. En ik ben God daarvoor dankbaar dat wij dit mogen doen. Ik ben God daarvoor dankbaar dat hij ons dit heeft gegeven. Misschien is dit wel een van de belangrijkste dingen, sacramenten noemen ze het, noem maar op, gebeurtenissen, handelingen die we moeten. Misschien is dit wel een van de belangrijkste die we moeten doen. Dat is deelnemen aan het avondmaal. Maar als je het doet, bedenk wat hij voor je gedaan heeft. En ik denk dat dat belangrijk is. Halleluja. Laten we de Heer bidden en vragen om een zegen. Hemelse God en Vader, ik dank u op dit moment voor uw genade, voor uw goedheid, Heer. Ik dank u, o Heer, dat u ons zoveel hebt nagelaten, Heer. U hebt ons een beker gegeven, waarover wij, Heer mijn God, de dankzegging kunnen uitbrengen. En daardoor, Heer, aanbidden wij u, verhogen wij u, o God. Heer, u hebt ons, Heer, met Heer dit avondmaal, hebt u ons ook gegeven, Heer, dat we acht kunnen slaan op elkaar, Heer. Dat we mogen gaan zien, Heer, dat dat brood, Heer, een beeld is van de gemeente die één is, Heer. Uw gemeente is niet verdeeld, Heer. Ook al zou het door verkeerd begrip mensen, Heer, daar zo mee omgaan. Vader, dan bid ik vergeef, o Heer. Reinig ons, Heer, onze gedachten, Heer. Heer, opdat u, o Heer, mijn God, in ons hart iets nieuws kan doen, Heer. Help ons, Heer, dit te zien. Help ons te leven, Heer, naar wat u voor ons, Heer, hebt nagelaten. En dat wij, Heer, zolang u nog niet teruggekomen bent, Heer, dat wij steeds weer zullen blijven gedenken wat u voor ons gedaan hebt, Heer. Ik dank u, Heer, voor uw genade en uw goedheid, uw liefde en uw trouw. Heer, ik vraag u, Heer, zegen die beker, Heer. Zegen het brood, o God, Heer. Zegen allen, Heer, die vandaag hier zijn, Heer, en die deelnemen, Heer, aan dit avondmaal. Ik bid, Heer, dat u het bent, Heer, die in de harten, in de levens, in de lichamen van mensen, Heer, uw wonderen wilt doen, Heer. Ik dank u hiervoor. En ik prijs u en eer u in Jezus' wonderbare naam. Amen. Ik vraag aan de mensen in die rij, ze zijn het minst, om via die, ik weet het, ik ben het niet vergeten. Ik heb een hulp bij me, die bij me past. Ik had er een keer moeite mee en toen zei iemand tegen, nee, je hebt een hulp die precies bij je past. En dus was ik uitgesproken. En ik dacht, ik zou die vrouw klachten geven, want er waren een paar dingen. Nee, je hebt een hulp die precies bij je past. Nou ja, dank u wel. Maar de bedoeling is, als u zeg maar van het brood neemt en u neemt zeg maar een van die cupjes, je drinkt het op. Hier is er een ton. We hebben afgesproken dat wij zeg maar die bekertjes, die cupjes, niet meer zullen hergebruiken. Maar we zullen ze wegdoen en elke keer weer nieuwe bekers. Zodat er nergens aanstoot zal zijn. Amen. Zou je willen deelnemen aan het avondmaal?
Wat zei je? Dank u wel. Ik word toegefluisterd, 1,5 meter. Nou, ik zou zeggen, ik denk dat het beter is zo te lopen. Het is misschien, want hier staat die dingen en anders gaan we... Oké, nou kom dan maar, dan mag jij als eerste en daarna weer als eerste terug. Maar de bedoeling is, hou even een goede afstand. 1,5 meter is denk ik de afstand die ze hebben bepaald in de wereld, in dit land. Ik zou zeggen, laten we dat doen. Dan kun je nooit een aanstoot zijn voor een ander. Je kan erop trappen en dan gaat hij open. Zuster, je mag die kant. Ja. Daarom was het de bedoeling om zo te gaan. Maar dat maakt niet uit. Ja, maar ik bedoel, je bent er al, prijs God. En misschien kan onze broeder ons daarna helpen om op de achtergrond de Heere te verhogen op de piano. Halleluja. Dank u, Koning Jezus. Dank u, Heere, der Heerscharen. Prijs God. Neem de vrijmoedigheid. Het is iets waar we God dankbaar voor zijn. Neem de vrijmoedigheid. Drink en eet wat de Heer ons heeft nagelaten. Wat zijn wil, zijn verlangen ook is. Dat wij het voortdurend blijven doen. Elke keer weer herhalen. Elke keer weer. Iedereen die dan aan het avondmaal heeft willen deelnemen, heeft dat gekund. Ook daarachter. Ja? Oké. Okay. Goed, dan gaan we... wat zeg je? Ik hoor niet wat je zegt.
Collecte.
Ja. Oké. Okay. We gaan nog een collecte ophalen. En we gaan een zegen daarvoor vragen. Hemelse God en Vader, ik dank u wat u volbracht hebt, Heere. Dat zouden wij niet kunnen. En daarom kon u uitspreken, het is volbracht. Heere, en dat leert ons, er is geen ander offer meer nodig dan het offer wat u gebracht hebt. Ik vraag u... Wat we vandaag apart hebben gelegd, Heer, wilt u het zegenen. Danken u, mijn God, om uw grote genade, om uw goedheid, om uw barmhartigheid, Heer. O Heer, wilt u het zegenen, wilt u ieder hier aanwezig, Heer, wilt u die zegenen. O God, in Jezus' naam. Amen.